Beleggerspanel.
Door een nieuwe lockdown zijn ook de beursvooruitzichten voor 2022 misschien wel wat minder rooskleurig. En honderden Europese beleggers werden de afgelopen jaren voor miljoenen opgelicht. Het werk van beleggersfraudeurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Arend-Jan Kamp, verbonden aan IEX Media. Goedemiddag, heren.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
En ik begin ook bij jullie gewoon met mijn traditionele openingsvraag. Soms is dat een hele spannende en soms ook niet. Als ik nu kijk naar de samenstelling van het panel, denk ik dat het misschien gaat meevallen. De laatste transactie, Arend-Jan, heb jij nog wat gedaan?
Jij, wat een ontzettend gevoelige vraag, Thomas. Ik ben namelijk ook een van die Bink Saxo-klanten.
Oh.
Dus de verhuizing is bij mij vlekkeloos gegaan. Hoor. Daar niet van, maar dat was wel even spannend. Volgens mij het laatste wat ik bij heb gekocht, ik zou even moeten kijken, want ik kijk zelden bij mijn portefeuille. Ik denk dat de AX en AM-mix-trekkers van Martijn zijn.
Ach jee.
Daar ben ik toevallig in.
Ja, dat is heel toevallig. Ja, nee, dat zal er ongetwijfeld wel toevallig zijn. Maar het zegt ook wel iets over hoe jij ermee bezig bent. Jij bent dus niet iemand die elke dag meerdere keren kijkt hoe het er allemaal voor staat en wat je nu moet gaan doen of had moeten kunnen doen.
Nee, want ik verander nooit iets. Dus ik beleg iedere maand in dezelfde producten. Net als dat, ik denk zoals de meeste mensen sparen. Je laat het bedrag automatisch afschrijven iedere maand. Zo doe ik dat ook. Martijn schrijft iedere dag, iedere maand het geld wat ik daarvoor beleg op die AX en AMX trekkers, schrijft hij van mijn rekening af. En hij koopt dan die trekkers, die aandelen voor mij.
Hij neemt even heel te breed een slokje water, Martijn. Dit is hoe het gaat, hè?
Ja, dit is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van hoe het ook zou moeten gaan. Ik denk dat heel veel beleggers te veel met het idee leven dat ze inderdaad heel actief moeten handelen op de beurs, heel veel moeten doen. En dat kost over het algemeen meer rendement dan het oplevert.
Ja, het zit in een panel, maar het had net zo goed reclame voor Van Eck kunnen zijn dit. Maar goed, dat hebben we dan nu gehad. Martijn, heb jij...
Het spijt me, maar het is denk ik wel zo netjes dat ik het even meld.
Nee, je eerlijkheid wordt op prijs gesteld. Martijn, wat heb jij te melden over eventuele laatste transacties?
Ja, ik kan niet heel veel spannender maken, ben ik bang. Sinds ik de laatste keer hier geweest ben, heb ik namelijk precies 0 transacties gedaan.
Ik was er al bang voor.
Maar dat is ook wel een beetje in lijn met wat ik altijd zeg. En wat dat betreft doe ik in ieder geval zelf ook wat ik andere mensen aanraad. Namelijk, vooral buy and hold, over het algemeen probeer ik 1 keer per jaar te herwegen. Dat is in deze afgelopen periode niet gebeurd nog. Dat ga ik hopelijk begin volgend jaar doen. Maar ja, that's it.
Het is dus wel een periode om ook alvast eventjes vooruit te kijken naar 2022.
Absoluut.
En waar kijk je dan in het bijzonder naar?
Nou, er zijn een paar dingen waar ik op dit moment naar kijk. En dat is de ontwikkelingen op de cryptomarkt. En dan niet alleen de coins zelf, maar ook de bedrijven die daar actief zijn. Bedrijven die soms ook een beursnotering hebben, zoals Coinbase. Dus dat zijn dingen die ik volg. Ook om eventueel, als ik begin volgend jaar ga herwegen, wellicht wat te allokeren. Ja, en verder natuurlijk toch wel met spanning naar de ontwikkelingen omtrent COVID. Een paar weken geleden dachten we eigenlijk van goh, het gaat nu de goede kant op. En toen kwam opeens Omicron om de hoek kijken. Veranderde alles weer. Ik denk ook dat het de centrale banken redelijk op scherp gezet heeft. Dus hoe die hun beleid daarop weer gaan aanpassen is ook erg de vraag.
De voornaamste ontwikkeling die we in Nederland merken omtrent Omicron werd aangekondigd door demissionair premier Mark Rutte afgelopen zaterdag.
In één zin samengevat, Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot.
Dat waren goed geteld 2 zinnen, maar dat terzijde. De reële wereld en de situatie op de beurs, Arend-Jan Kamp, hebben die in dit geval nog iets met elkaar te maken? Als Nederland in een lockdown gaat, merk je daar dan iets van op de beurs?
Niet specifiek Nederland. Ik moest gisteren stiekem een beetje lachen om een teletextbericht. Dat meldde dat de AX gisteren veel lager opende, omdat wij in lockdown zouden gaan. Nou, het is echt van de vorige eeuw dat de AX op Nederlandse berichtgeving reageerde. Of we nou een nieuwe regering krijgen. Wat er, maakt echt allemaal helemaal niks uit. Ik denk dat je eerder internationaal moet kijken. We zijn helaas niet de enige. En dan, dit gaat de economie raken. Dit gaat omzetten raken. Dit gaat winsten raken. Misschien komen de supply chains wel weer verder in de problemen. Misschien dat we weer transportproblemen gaan krijgen. Nou, al die bekende dingen die we al hebben, kunnen zich weer gaan verergeren. En dat kan gewoon weer zijn weerslag hebben op de winsten en omzetten van bedrijven. Dus,
en dat heeft dan toch weer zijn...
Zo kijk ik als belegger.
Maar dan heeft dat toch uiteindelijk ook zijn weerslag op de beurs. Want als bedrijven minder kunnen gaan verdienen, als hun verdiencapaciteit wordt beperkt, dan moet dat toch ook wel gevolgen hebben voor de koersen. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, als er minder winst en minder omzet is, dan rechtvaardigt dat, dat lagere koersen. Of die ook op het bord komen, is altijd de vraag. Want Mr. Market is heel eigenwijs en heeft altijd een eigen willetje die wij maar zelden begrijpen. Maar in principe is dat wel zo, ja. Dus als echt de winsten gaan kelderen of wat dan ook, dan is het normaal dat de beurzen ook gewoon gaan dalen.
Martijn, een glimlach op de lippen van Arend Jan toen hij dat teletekstbericht las en een relatie dag te kunnen zien tussen de AEX-stand en de lockdown, die er wat hem betreft dus niet is. Zie jij het anders?
Nee, ik ben het op zich met hem eens. Ik denk inderdaad dat wat in Nederland gebeurt heeft niet superveel impact op de beurzen. Zelfs niet de Nederlandse beurzen, omdat heel veel bedrijven die daar genoteerd zijn hebben natuurlijk internationale activiteiten, niet specifiek Nederlands.
Maar PostNL in de plus? Toevallig of niet?
Nou, volgens mij waren er een paar partijen die wel degelijk in de plus waren of rond het nulpunt zweefden gisteren ook. En bijvoorbeeld Flow Traders, ja. Ook een typisch aandeel wat op dit soort momenten kan profiteren. Ook allemaal tekenen natuurlijk dat de aloude wijsheid van spreid je beleggingen ook in dit geval weer uitbetaald. Overigens natuurlijk vandaag alweer een enorme plusdag. Dus de beurs is af en toe ook wel een beetje, laten we zeggen, te bewegelijk op dit soort momenten. Maar ik denk dat de angst niet zozeer gaat over de Nederlandse lockdown, maar inderdaad, wat is de impact van Omicron op de wereldeconomie? Net nu we dachten dat die weer in de lift zat, zou dit op zich weer een stap terug kunnen zijn.
Ja, dat dachten centrale bankiers ook. En toeval of niet, maar die hebben vorige week allemaal belangrijke vergaderingen afgesloten met rentebesluiten tot gevolg, onder andere de Fed. Daar is trouwens Paul uitvoerig voor geprezen, de great communicator. Niemand had het beter kunnen doen. Arend Jan, ik neem toch aan dat jij ook een van de watchers bent. Was het inderdaad zo voortreffelijk? Want hij heeft gezegd, we gaan het allemaal wat verkrappen en we gaan uit van 3 renteverhogingen. Ja, reden voor paniek.
Nee, helemaal niet. Want het was min of meer wel ongeveer verwacht. De reden waarom ik zelf fan ben, laat ik het zo maar zeggen, van Powell, en het is niet even los van zijn beleid, is dat hij inderdaad, hij praat heel prettig. Hij praat gewoon in Jip en Janneke taal, heel makkelijk. Is heel goed te volgen. Het is eigenlijk dus een soort professor die colleges staat te geven. En maakt er geen geheim van dat hij ook de toekomst niet kan voorspellen, dat er geen glazen bol heeft, et cetera. Ik vind dat erg prettig als iemand zo communiceert.
Maar juist die onzekerheid die hij dus toelaat in zijn eigen woorden, daar zit de financiële markt over het algemeen toch niet op te wachten. Die willen toch weten waar ze aan toe zijn.
Dat hebben ze dit keer ook van hem meegekregen. We krijgen 3 renteverhogingen volgend jaar. En eind maart is dat gigantische opkoopprogramma wat ze erop nahielden, van $120 miljard per maand, is gewoon naar nul. En daar krijg je volgens mij geen woord tussen.
Nee, daar krijg je geen woord tussen. Maar de vraag is nu wel, hè, in het licht van wat we net bespraken.
Ja, overigens maakt daar wel weer het voorbehoud bij. Ja. Van als over 2 maanden de situatie weer compleet anders is. Een mogelijke witte zwaan bijvoorbeeld zou die coronapil van Pfizer kunnen zijn. Als die volgend jaar wordt uitgerold en die werkt goed, wie weet praten we over 3 maanden wel weer heel anders. Daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Maar dat voorbehoud maakt hij. Maar zoals het nu lijkt,
jij mag er nu al over meepraten. Er zijn witte zwanen, zwarte raven. En er is Jay Powell, die uitvoerig is geprezen voor zijn optreden. Geldt overigens niet voor alle centrale bankiers. Er waren mensen die zeiden dat Lagarde dan weer wat rommeliger te werk ging. Deel je die kwalificatie?
Ja, die deel ik inderdaad. En ik denk inderdaad dat Lagarde inderdaad wat, op zijn minst afwachtender was. Duidelijk minder overtuigd in de stappen die gezet zouden moeten worden. In beide gevallen pakt het overigens wel goed uit. Powell die gaf terecht aan dat er altijd onzekerheden zijn, dat hij geen kristallen bol heeft. Dus dat nu opeens die Omicron toch veel meer roet in het eten dreigt te gooien, terwijl hij gezegd heeft te gaan verhogen. Dat zou heel vervelend kunnen uitpakken. Maar hij kan nu altijd achteraf nog zeggen van, ja, dit had ik niet kunnen voorzien, dus ik ga misschien toch volgend jaar iets minder hard verhogen dan ik gedacht had. Als Omicron echt heel veel impact heeft. Tegelijkertijd hoop ik stiekem ook wel een heel klein beetje op de witte zwaan of de paarse mus die wellicht in de vorm van een goed medicijn kan voorkomen dat de IC's overstroomd raken met patiënten die heel ernstig ziek worden. De grote hoop op de pillen is natuurlijk gevestigd op het feit dat ze mensen kunnen behoeden voor een heel sterk verlopend ziektebeeld. Ja, en dat zou dan ook het slot van de samenleving kunnen halen.
Voor je het weet hebben we weer een hele dierentuin aan het eind van het panel. De paarse mus. Ik zal vanaf nu...
Ja, die ga ik onthouden. Ja.
Zeker. Maar iemand die heeft gezegd... ik ga dus sowieso niet verhogen in 2022. Wat dan ook de coronasituatie mag zijn, is Christine Lagarde. Doet zij dat, Arend-Jan, denk je, omdat ze nu eenmaal Noord- en Zuid-Europa moet bedienen?
Ze heeft nogal wat mandaten wat dat betreft. Het is natuurlijk inflatie. Het is natuurlijk inderdaad het trapeze lopen tussen Noord- en Zuid-Europa. Om maar even gechargeerd te zeggen. Maar het kan natuurlijk wel dat uiteindelijk de markten of de economie, als de rentes gaan stijgen of wat dan ook, de inflatie hoog blijft, kan het wel dat de markten de ECB gaan dwingen de rente te verhogen. Hè. Je hoeft maar naar Turkije te kijken. Ja. Dat eigenwijs is dat de rente niet wil verhogen en verlaagd. Je ziet gewoon dat de Turkse lira, ja, die wordt gewoon volkomen gesloopt op dit moment op de markten. Dus ga geen armpje drukken met de valutamarkten. Dat ga je niet winnen. Ook de ECB niet.
Wij gaan naar andere mensen die de afgelopen periode volledig zijn gesloopt met het beleggerspanel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In dat beleggerspanel zitten Martijn Rozemuller en Arend-Jan Kamp. Maar nu toch ook eerst even het woord aan Michael Williams.
Glad you had a nice weekend and I'm very happy I got hold of you. As I've got some wonderful news to share with you. Is it convenient for you to speak on me? It is. Okay, great. So the great news is I've had a phone call from the buyer. The trade is now done 100%.
Dit is beleggingsfraudeur Michael Williams, zo noemt hij zich. Aan de telefoon met een Brabantse ondernemer. En honderden vermogende Europese particulieren blijken door deze geraffineerde Aziatische beleggingsfraudeurs voor miljoenen te zijn opgelicht. Uitgebreide reconstructie afgelopen weekend in de NRC. Martijn, kijk jij daarvan op dat dit op zulke grote schaal kan plaatsvinden?
Nou, eigenlijk niet. Wel misschien op de geraffineerde manier waarop het gebeurt.
Ja, want het is zeer geraffineerd. Ik kan zomaar nog iemand ten tonele opvoeren. Komt hij aan? Jeremy Blight.
Unfortunately, you know, the stock market is not the supermarket. You can't just cancel and decide not to buy. You made the commitment over a recorded telephone line. And, you know, our legal department will enforce that.
Wat hier gebeurt is dat een Brabantse ondernemer, in dit geval uitvoerig beschreven in de NRC, op de hoogte wordt gebracht van een aanbod dat hij eigenlijk niet kan weigeren. En dat ziet er in de eerste plaats ook hartstikke geweldig uit. En hij wordt telkens maar verleid om meer te blijven bijstorten. En als hij het niet doet, dan raakt hij de rest kwijt. En als hij gaat twijfelen, dan is er altijd nog maar een vermogensbeheerder die de situatie nog eens goed wil bekijken. En heeft hij nog vragen, dan kan hij bellen met de klantenservice. Als hij denkt, ik wil toch zeker weten dat ik niet de enige ben die hierin verzeild raakt, dan kunnen ze zelfs nog een Nederlandse medebelegger opvoeren. Jeetje, Arend-Jan, dit zit zo in elkaar dat je er, als het niet zo kwalijk was, bijna bewondering voor krijgt.
Volgens mij kwam ik ook echt de term perfecte misdaad tegen. Blijkbaar niet zo heel perfect, anders waren ze niet alsnog tegen de lamp gelopen. Ja, ik heb het echt met verbazing zitten lezen. Inderdaad, een heel omveld gecreëerd met allerlei websites, afdelingen, et cetera.
Bedrijfsgeschiedenissen verzonnen.
Wat zeg je?
Bedrijfsgeschiedenissen ook zo opgeschreven dat je dat goed kon
aan alles is gedacht. Ja.
Kun je dan nog zeggen, zoals het OM concludeerde toen deze ondernemers daar ook aanklopten van we zijn genept, dat ze onvoorzichtig zijn. Dat was namelijk de kwalificatie van het OM. Ja, het is primair je eigen verantwoordelijkheid. Maar het is niet zo, vraag ik aan jullie beiden, maar ik begin bij jou, Arend-Jan, dat deze mensen over één nacht ijs zijn gegaan.
Dat is denk ik het pijnlijke. En je kunt ik vrees dat deze mensen never nooit meer ergens hun gelijk kunnen halen. Laat staan hun geld terugkrijgen. Ja, het enige wat je hier kan adviseren is, ga alleen in zee met een vermogensbeheerder of wat dan ook die bekend is bij de AFM. En in Nederland is gevestigd misschien. En ja, je kunt het wat dat betreft, kun je het net zo ver aanscherpen als je zelf wil. Maar ja, dat is eigenlijk het enige advies wat je kan geven.
En dus misschien is Martijn,
jij bent meer bekend. Ja.
Nou, je mag het ook wel aan Martijn vragen, inderdaad.
Ja, jij bent meer bekend met dit soort regels, et cetera. Jij hebt natuurlijk destijds ook heel veel vergunningen moeten halen, et cetera. Ik denk dat jij hier beter wat over kan zeggen.
Nou, graag. Ik heb hier inderdaad wel een mening over. Kijk, ten eerste is het natuurlijk een persoonlijke tragedie voor de mensen die het treft. Hè. Dat ga ik niet bagatelliseren. Tuurlijk zou je kunnen zeggen dat die zelf ook iets voorzichtiger hadden moeten zijn en misschien iets meer onderzoek hadden moeten doen. Maar goed, dit zat wel heel geraffineerd in elkaar. Er is wel één basisregel, denk ik, die hier in ieder geval overtreden is. Namelijk, hè, ze hebben geld overgemaakt naar rekeningen van anderen. En ja, dat is per definitie altijd al een waarschuwingsteken. Hè. Op het moment dat je het geld overmaakt naar iemand anders, ja, dan ben je alle controle kwijt. Dus dat is regel 1. Wat jij net zei, Arend-Jan, onderschrijf ik volledig. Hè. Doe zaken met aanbieders waarvan je kan valideren dat ze betrouwbaar zijn, dat ze een vergunning hebben. Hè, waarvan je kan opzoeken in het AFM-register dat ze daar geregistreerd zijn. Ja, weet je, dan zit je in ieder geval een stuk veiliger. En misschien wel de belangrijkste basisregel. Op het moment dat jij benaderd wordt door iemand die de fantastische aanbieding voor jou heeft, ja, dan moeten er natuurlijk al wat waarschuwingsbellen gaan rinkelen. Want waarom zou hij dat per se aan jou aanbieden? Waarom doet hij het niet zelf? Hè? Waarom word jij als gelukkige winnaar uitgekozen? Nou, allemaal dingen die je zelf kunt afvragen als je benaderd wordt. Mensen die willen gaan beleggen, moet zich over het algemeen aan een belangrijke regel houden. Namelijk, realiseer je dat je niet snel rijk wordt op de beurs. Hè, op geen enkele manier.
Maar deze mensen die lijken hun huiswerk te hebben gedaan, zoals ik net al vaststelde, eigenlijk kan je er tegenover stellen, werp één blik op dat register van de AFM, staat de partij daar niet tussen, nooit doen.
Eens.
Dat is het.
Ja.
En hoeveel problemen heb jij dan met deze partijen? Die komen met geweldige rendementen. Inderdaad, rijk worden niet zomaar over 10 jaar. Nee, het kan morgen al zo zijn. Jullie zitten natuurlijk zelf wat deugdelijker in elkaar. Ga ik dan maar vanuit?
Daar ga je terecht vanuit.
Maar heb je dan last van concurrenten die bepaald niet deugdelijk in elkaar zitten, maar die wel potentiële klanten, die uiteindelijk bedrogen uitkomen, van je afsnoepen?
Ja, absoluut. En dat is heel frustrerend af en toe. Hè. Als wij reclame maken of op welke manier dan ook communiceren, moeten we dat heel gebalanceerd doen. Moeten we heel duidelijk spreken over zowel de verwachte rendementen, en die moeten realistisch zijn, maar moeten we ook risico's benoemen.
Allemaal terecht, neem ik aan?
En allemaal terecht. Maar als partijen waar we mee concurreren, hè, dat niet hoeven doen of simpelweg niet doen, ja, dan wordt het wel een beetje een lastige wedstrijd. En mensen zijn natuurlijk van nature wel toch enigszins hebberig. Dat zit nou één keer in ons. Dus op het moment dat jij kan kiezen tussen twee aanbiedingen en de ene, ja, die is toch wat saaier en wat verstandiger, de andere klinkt fantastisch en dan kan je misschien wel wat sneller rijk worden. Ja, dan is dat verleidelijk. En ik vind ook dat daar best wel een rol ligt voor de toezichthouder. De toezichthouder was ook deze week weer in het nieuws, hè, met bijvoorbeeld het onderzoek wat ze gedaan hebben naar finfluencers. Hè, waar ook
vandaag
af en toe
nog,
ja, fantastische rendementen worden beloofd en dingen die niet helemaal realistisch zijn. Nou, daar mag best wat strenger tegen opgetreden worden. Ik was blij te lezen dat ze dat nu ook van plan zijn.
Over deze kwestie, oplichting, daarover zegt volgens mij de toezichthouder, dat is niet ons pakje aan. De banken die schuiven het af. Het OM zegt, ja, je moet zelf beter oplossen. Opletten.
Ja.
Dus dat blijft toch ergens in het midden zweven dan.
Ja, en de enige oplossing die je dan hebt, denk ik, is als toezichthouder, maar misschien ook als industrie, waaronder ik mezelf schaar, hè, dat je toch meer een educatie doet, mensen toch beter voorlicht, hè, beter eigenlijk wapent tegen het in de val trappen van dit soort dingen. Maar tegelijkertijd ook dat de toezichthouder bestaande partijen, zoals bijvoorbeeld ons, in staat stelt om met nieuwe innovatieve oplossingen te komen, zonder hè, dat je daar dan weer via allerlei regels wel zeg maar vertraging oploopt. Terwijl andere partijen die buiten toezicht opereren, hè, veel sneller kunnen handelen.
Over toezicht gesproken en over excessen, die zijn er ook wel geweest de afgelopen maanden. De beursgang van Reddit zit er misschien toch aan te komen. Social media platform dat er eerder dit jaar voor zorgde dat op het oog zieltogende bedrijven spectaculaire koersstijgingen mochten noteren. En Arend-Jan, we hebben het er in het verleden ook wel over gehad, omdat er mensen zijn die hier toch met een zekere romantische blik naar keken. Kijk eens, Robin Hood, de gewone de man neemt het op tegen het grote kapitaal, de hedge funds, en zet ze ook een hak. Toch nog even terugkerend daarnaar. Is daar iets van waar? Kun je dat toch nog betogen dat het zo in elkaar zit?
Een maandje of 3 geleden kwam de Amerikaanse toezichthouder SEC. Die kwamen met een rapport van welgeteld 30 pagina's. Dat is voor toezichthouder begrippen heel weinig. Over wat er inderdaad toe gebeurd is. Hè. Was echt afgelopen januari was het hoogtepunt ervan. Ja, die rally in wat meme-aandelen is gaan heten. Kleine aandelen die er niks van bakken. Waar ongelooflijk veel short uitstond. En waar vervolgens, hoe je het maar noemen wil, oproer, reuring ontstond er op die fora waarna ze keihard omhoog gingen. Het enige open eindje wat er nog is, is wat ik nog steeds niet begrijp, is er zijn gewoon oproepen gedaan om aandelen te bestormen. Het zij om ze te kopen of te verkopen. Ik snap nog steeds niet waarom daar mensen niet voor zijn aangeklaagd.
Want dat mag niet.
Omdat het straf. Nee, het mag gewoon niet. Dat dit, dat zal in de wet zal het ongetwijfeld een mooie term hebben. Ja, dit is nog. Ik vind het nog altijd de beursgebeurtenis van het afgelopen jaar. Dat dit kon gebeuren. Dat je inderdaad na koersuitslagen van honderden, soms wel duizenden procenten op een dag zat te kijken. Echt nooit eerder meegemaakt. Ik denk Martijn ook niet in zijn lange optiecarrière, wat hij allemaal achter de rug heeft. Dus echt volkomen nieuw. En ja, Reddit was dan natuurlijk wel het middelpunt van.
Blijft dit een factor van betekenis? Of hebben die toezichthouders of andere wetgevende machten hier nu van geleerd? Het gaat om het specifieke kanaal Wall Street Bets, vooral populair onder jongeren, die misschien ook
iedereen heeft die van geleerd. Ja,
ja, oké. Okay, dus het kan niet meer gebeuren, zeg jij, onder het huidige gesteerd?
Nou, niet in deze mate, denk ik. He, maar bijvoorbeeld de industrie, het eerste wat ze deden was bots maken, zeg maar. He, die hadden ze natuurlijk al als persberichten van bedrijven uitkomen of een rentebesluit. Er zijn natuurlijk bots die dat lezen en dan in nanoseconden posities gaan innemen. Weet ik veel hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou, die hebben ze ook onmiddellijk in elkaar getimmerd om op dit soort fora, als er dit soort dingen gebeuren, omdat ze als de kippen bijten zijn. De SEC heeft ernaar gekeken. Die hebben geconcludeerd dat er niets onoorbaars is gebeurd. Niets. Dat alles perfect werkte. Dus in die zin kan het weer gebeuren. Ik denk het alleen niet, omdat iedereen nu, ja, we weten het, we hebben het gezien. Als er weer zoiets, zo'n squeeze komt, of zo'n spike, of geef er een mooie term aan. De industrie is er als kippen bij.
Heb jij er net ook wel vertrouwen in, Martijn, dat dit tot het verleden behoort?
Niet helemaal. Ik denk dat de reden dat het overigens onbestraft is gebleven, is dat weet je, op het moment dat jij op een openbaar podium iets roept over een aandeel, hè, en je bent vrij om je mening te verkondigen, dan kan je daar moeilijk op worden aangesproken. Het probleem is natuurlijk dat de mensen die dat op dat podium riepen wel degelijk wisten wat de gevolgen zouden zijn.
En er is wel gezegd ook, er is heel erg laks gemodereerd. Er had wel iets strenger opgetreden kunnen worden.
Zeker.
En de verwachting is ook dat als ze naar de beurs gaan, dat het einde zou kunnen zijn van de vrije cultuur.
Nou ja, ik neem in ieder geval aan dat een beursgang zoveel meer zal laten opletten op inderdaad, hè, wat er verder op het podium gezegd wordt, en met name ook over zichzelf. We hebben ook gelezen dat Reddit-gebruikers zeiden van, nou, dat is mooi, want dan kunnen we straks op Reddit het podium omhoog praten.
Die gaan het kunstje herhalen, maar dan voor Reddit zelf.
Exact, ja. om aan hen te verdienen zoals ze eigenlijk aan ons verdienen. Het geeft aan, denk ik, dat social media gewoon een hele belangrijke rol spelen op dit moment op de financiële markten, met name onder retail. Beleggers, hè, dat slimme professionele beleggers daar inderdaad, zoals Arend-Jan al zei, gebruik van maken door hun algoritmes daarop aan te passen en goed op te letten wat wordt waar gezegd, en dan nemen we vast een positie in. En dat is jammer, want dat betekent dat de echte onderliggende economie eigenlijk een beetje vergeten wordt, en dat er hier en daar kleine bubbeltjes, ik ben heel voorzichtig met het woord bubbel, dus ik zeg nu kleine bubbeltjes, gevormd worden door mensen die daar uiteindelijk zelf van willen profiteren. Dus weet je, blijf als belegger altijd zelf nadenken, waarom neem ik een bepaalde positie? Waarom koop ik een bepaald aandeel? Ben ik er echt van overtuigd dat een bedrijf is wat op lange termijn goed gaat presteren? Of denk ik hiermee op korte termijn veel geld te verdienen? Als het laatste het geval is, is mijn advies niet doen.
Ik denk dat weinig mensen het beter hadden kunnen zeggen. Martijn Rosemuller, Head of Europe bij Van Eck, en Arend-Jan Kamp van IEX Media. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel en tot snel. Zometeen gaat het onder andere over 26 boeren die samen een windpark gaan opzetten in de Flevopolder.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.